Laat ons dit ons tezamen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 26 en daarvan het eerste vers. O Heer, doe Gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. Het eerste vers van Psalm 26. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, het welke u kunt vinden opgetekend bij de apostel Judas. Daarvan naden de versen 17 tot en met 25. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen de apostel Judas te beginnen bij vers 17. Maar geliefden, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen onze Heeren Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Maar, geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid onzes Heeren Jezus Christus ten eeuwigen leven. En ontfermt u wel eniger onderscheid maken. Maar behoud anderen door vrezen en grijpt ze uit het vuur. En haat ook den rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. En onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Den alleen wijzen God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Wij zingen nu uit Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Het tweede vers van Psalm 26.
laten u trachten het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Drieënig, aanbiddelijk, volzalig opperwezen in den hemel. God der goden, koning der koningen, Heere der heerscharen, wie zou u niet vrezen, Heere? Want dat komt u toe, want uit u, door u en tot u zijn alle dingen. U hebt alles gewrocht om u zelfs, wil Heere, zelfs de goddeloze tot de dag des kwaads. Vervul onze harten met eerbiedige gedachten omtrent u dat hoge, reine wezen in de hemel, die met de zonde geen gemeenschap oefenen kan. En er zal ook nooit iemand in de hemel komen dan die zondeloos is, of die aan de hemelpoort alle zonden voor eeuwig heeft afgelegd, want verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Als ons op deze eerste dag der week hier samen vergaderd zijn, de opmaak om u die grote God in het gebed aan te roepen. Geef ons een recht besef, Heere, van onze nooddruft. Dat we daar niet overheen leven, maar dat we het op de bodem van ons bestaan mogen komen te zien dat we u in alles nodig hebben. Hoewel we van nature er overheen leven en onze eigen makers en zaligmakers hebben. Maar we bidden, o God, om het werk van uw Heilige Geest, dat we als ontblote schepselen, als arme roepers tot u die grote God mogen smeken om genade en ontferming en geen recht. Want o God, als u in het recht zou treden en gadeslaan, onze ongerechtigheden, wie zou dan voor u die grote God kunnen bestaan? Maar er is bij u vergeving, opdat gij gevreesd wordt, en die boodschap laat u door het gehele woord van u klinken, de dood in Adam en het leven in de tweede Adam, de Heere uit de hemel. En ook uw dienaren zijn onvermoeibaar bezig, o God, met deze boodschap van de twee verbonden de mensenkinderen voor te stellen, dat ze liggen van natuur onder de vloek van het eerste verbond, dat we overtreden hebben toen in Adam zijn, dat ons niet goed gedacht heeft, u die grote God in erkentenis te houden, maar ook de boodschap van verzoening, vrede, genade, gerechtigheid door het werk van een ander. En we bidden u, o Heere, in de hemel, dat u als de drie enige God uzelf aan ons willen bekendmaken in de Zoon van uw aanbiddelijk vrijmachtig en soeverein welbehagen. Want er is toch niemand een christen dan hij, die alleen met de zaligmaker verenigd is door het waarachtig zaligmakend geloof. En er is niemand een christen die niet kent de strijd tussen vlees en geest. En er is ook niemand een christen die niet door de geest zucht om de Heilige Geest. En we vragen u, o God, mogen deze dingen een werkelijkheid voor ons worden. En waar het gemist wordt, Heer, als we eerlijk met onszelf omgaan, dan was een blinde Bartimeus ons voor de voeten van een grote zaligmaker mogen neerleggen met de beden. Zonen Davids, ontferm u mijne. U hebt destijds een blinde Bartimeus niet afgewezen, Heer. En u zult ook niet degene afwenden die in al hun noden en ellende tot u zich ter genezing wenden, want u wacht, o God, om genadig te zijn. Heere, u wil alles wegnemen wat de voortgang van uw gezegend Godswerk in de weg staat. Afzwervende, ijdele gedachten, Heere, want u neemt de hele wereld weer mee door de deuren dit kerkgebouw in. En u, de Heere, doorgrondt en kent ons hart en ons diep voor u te schamen, Heere. Maar we bidden u, scheld met uw stem al dat wild gediert. En laat uw woord aan onze harten gezegend mogen worden. Dat er een jongen of een meisje of een ouder is door het woord geraakt mogen worden. Die niet verder leven kon, maar die op de knieën kwam en zijn schuld voor u beleed. En vroeg, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? We willen hen aan u opdragen die niet met ons konden samenkomen in dit morgenuur, die door zwakheid van het lichaam verhinderd zijn. Ook gedenk aan hen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Zou gij ze uit loutere genade ook een zegen willen schenken uit dat eeuwige verbond, dat onuitputtelijke verbond, waarvan de inhoud is Jezus Christus en dien gekruisigd. En ook al kunnen de wegen soms niet eenvoudig en moeilijk zijn, Heere, maar dat alles een ogenblik wijken mocht en dat het Godswerk ook in hun leven centraal mocht staan of centraal mocht worden. We bidden ook voor uw dienaren die uw woord hebben uit te dragen. Heere, geef ze de genade om recht van u te mogen spreken, om niet af te mogen wijken van de paden des rechts die gij in uw woord voorschrijft. En de inhoud kan toch niet anders wezen dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Want o God, al onze verwachtingen, al onze hoop, al onze offers, onze tranen, onze gebeden, ze redden het niet, Heere. Want de dichter die zingt daarvan, niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Redden kunt gij alleen, dat de inhoud van hun bediening mocht wezen, om hun zielen te grondvest, de zielen van hun hoorders te grondvest op die rots der eeuwen, wiens werk alleen volkomen is. En we vragen u dat u voortgaat met het uitstoten van arbeiders in de wijngaard. En we vernamen hier dat van een aanverwant kerkverband er weer iemand moet worden toegelaten. En we bidden u hier of u ook deze man alles geven wil wat hij nodig heeft, om een gezegend instrument in uw goddelijke hand te mogen wezen. En zo vragen we ook om een eenheid van uw kerk, Heere, die er nu niet is, maar die u bewerken kunt, o God. Want er staat toch u niets in de weg, Heere. Want voor u zijn bergen vlak en zeeën droog. En we vragen u erom, o God, of in deze veelbogen tijd nog wat zichtbaar worden van die algemene, heilige, christelijke kerk, die toch een eenheid is in haar gezegend hoofd, Jezus Christus. En zou ook alle nooddruft hier ter plaatse die veel is, genadiglijk willen vervullen, o God. Een man van uw eeuwige raad willen uitstoten, die onder ons de herderstam mag opnemen, om ons volk toe te mogen spreken, de vaste dingen die met de zaligheid gevoegd zijn. Heren, gedenk aan al de arbeid op de zendingsvelden. Laat het ook gezegend mogen worden met uw goddelijke inkomst in de harten van heidenen, blinde heidenen die het mogen horen. En dat ze een God die mogen werpen voor de mollen en de vledermuizen, om over te komen tot een God die van een gekruisigde zalig maken. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geloven een kracht Gods tot zaligheid. En Heere, wilt u ook gedenken aan hen die zijn onder het kruis van vervolging. Geef ze de genade, o God, om het hoofd nog weer eens op te mogen en vanuit al de gebreken. Om te mogen zien op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Die het zwaarst heeft gedragen voor zijn kerk. En die zijn kerk toeroept, houd moed. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Want al de machten die zich opmaken, Heren, om uw kerk uit te roeien, die zullen uiteindelijk niet bestaan en beschaamd moeten terugkeren, als gij uw volk ontzet uit de banden waarin zij zich gebracht hebben. En we vragen dan, o God, wilt u ook daarom met uw heilige geest de harten van uw gunstgenoten verblijden met uw goddelijk inkomst, dat nog enige woorden uit uw heilige woord met kracht in hun zielen mogen afgedrukt, om nog weer moed te mogen scheppen, om de zware weg weer verder te mogen gaan. En we bidden, Heere, voor die tijd dat al deze vijanden van uw kerk moeten wijken. Als u een eenheid geeft op aarde, en de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken, het is uw eigen woord, Heren. Voor menselijk verstand is het onbegrijpelijk en ongelooflijk, maar u openbaart het in uw woord, o God, en zou u het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken, u zult uw waarheid zekerlijk handhaven en tegen alle verwachtingen ook iedere keer weer opnieuw openbaren. dankbaren. En zo dragen we de noden aan u op die vele zijn en bidden, Heren. Ontferm u over ons, want alleen in uw ontferming kan ons behoud gelegen zijn. Onttrek u toch, o God, niet al te zeer. Maar laat uw geest met uw heilig woord vergezeld gaan in dit morgenuur. En dat uw keer in dit klein getal nog wonder van genade geschieden mogen. Onze ogen zijn op u, Heere. Maken we u die grote God niet beschaamd. We bidden het u uit enkel genade. Alleen om Jezus wil. Amen. We wilden vanmorgen met u een predikatie lezen over de woorden die u vinden kunt in het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief van de apostel Judas, het 19e vers, deze laatste woorden, de geest niet hebbende. Het staat voor mij vast dat iedere hoorder van deze preek in de Heilige Geest gelooft. De meeste mensen zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En er zijn maar weinig kerkmensen die niet vaak die bekende woorden van de artikelen van ons geloof gehoord hebben. Ik geloof in God, de Heilige Geest. Maar desondanks zou het toch voor velen wel goed zijn om eens te overdenken wat zij meer weten van de Heilige Geest dan alleen zijn naam. Want in hoeverre hebt u kennis aan het werk van de Geest? Wat heeft Hij voor u gedaan? Welke zegen hebt u van de Geest ontvangen? Van God de Vader zou u kunnen zeggen, Hij heeft mij en de gehele wereld geschapen. U zou van God de Zoon kunnen zeggen, Hij stierf voor mij en voor de gehele mensheid. Maar kunt u nu ook iets zeggen van de Heilige Geest? Kunt u met enige zekerheid zeggen, Hij woont in mij en Hij heiligt mij? In één zin, hebt u de Heilige Geest? Uit de tekst van onze preek blijkt dat er ook zoiets is als het niet hebben van de Geest. En op deze zaak wil ik uw aandacht vestigen. Deze zaak is naar mijn mening van levensbelang voor alle tijden. Maar in onze dagen is deze kwestie van buitengewoon belang. Want een helder inzicht aangaande het werk van de Heilige Geest is het beste afweermiddel tegen de vele valse leringen die in deze tijd opgeld doen. Vergun mij om u enkele zaken voor te stellen die onder Gods zegen licht kunnen verschaffen over het onderwerp van het hebben van de Geest. We gaan tot u spreken over het onderwerp, hebt u de Geest? En we zien drie dingen. In de eerste plaats het ontzaglijk grote belang van het hebben van de Geest. In de tweede plaats het grote algemene beginsel, waardoor de vraag, hebt u de Geest beproefd kan worden? En we zien in de derde plaats de bijzondere werkingen van de Geest, die altijd openbaar komen in de zielen waarin Hij woont. Voor we verder gaan met het lezen van de verklaring, gaan we eerst zingen uit Psalm 119, het 24ste vers. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn ziels genoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin. Ik grijp ernaar en zal er heil uit wachten. En wat daar verder van volgt, we noemen u het 24ste vers van Psalm 119. wat het eerst aangaat. Laat me u dan allereerst uitleggen hoe belangrijk het is de geest te bezitten. Het is absoluut noodzakelijk dat er over dit punt geen onduidelijkheid bestaat. En als u dit niet begrijpt, dan zal het verdere van mijn betoog voor u als een slag in de lucht zijn. Zet uw gedachten hier een ogenblik stil. En de helft van het werk dat ik voor uw ziel wil doen, is dan al gedaan. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand zegt, het belang daarvan zie ik niet in. Veronderstel eens dat ik de geest niet heb. Welk kwaad kan me dan overkomen? Ik probeer mijn plicht te doen in deze wereld. Ik bezoek mijn kerk regelmatig en het heilig sacrament gebruik ik ook wel. Ik geloof dat ik net zo goed een christen ben als mijn buren. Ik doe mijn gebeden. Ik vertrouw dat God mijn zonden om Christus wil zal vergeven. Ik zie niet in waarom ik uiteindelijk niet in de hemel zou kunnen komen, zonder me zorgen te maken over de geest. Geliefden, als dergelijke gedachten nu ook bij u leven, dan vraag ik u dringend enkele minuten naar mij te luisteren, terwijl ik zal proberen om u tot andere gedachten te brengen. Geloof me, niets is minder belangrijk dan de zaligheid van uw ziel. En er hangt vanaf het hebben van de geest. Leven of dood, hemel of hel, eeuwig geluk of eeuwige rampzaligheid hangen samen met het onderwerp van deze preek. In de eerste plaats, bedenk dan dat als u de geest niet hebt, dan hebt u geen deel aan Christus en dan hebt u ook geen recht op de hemel. De woorden van de heilige apostel Paulus zijn krachtig. Die zijn niet mis te verstaan. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem, dat is Christus, niet toe. En de woorden van de apostel Johannes zijn niet minder duidelijk. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Het inwonen van God, de Heilige Geest, is een kenmerk van alle ware gelovigen. Dit is het teken van de herder voor de kudde van de Heer Jezus, dat een onderscheid van de rest van de wereld. Het is het merkteken van de edelsmid voor de echte kinderen van God, dat een afzondert van de verontreinigingen van valse leraren. Het is het zegel van de koning zelf voor zijn uitverkorenen, waaraan ze kunnen weten zijn eigendom te zijn. Het is de verdienste die de verlosser aan zijn gelovige discipelen geeft, terwijl ze in het lichaam zijn, als een onderpand van de totale en volkomen verlossing die komt. Dit is de zaak van alle gelovigen, zij alle hebben de geest. Laat het zonneklaar zijn dat hij die de geest van Christus niet heeft, ook Christus niet heeft. En wie Christus niet heeft, die heeft geen vergeving van zonden, geen vrede met God, geen recht op de hemel, geen gegronde hoop gered te zijn. Zijn godsdienst is net als een huis dat op zandgrond gebouwd is. Ze mag schoon lijken als de zon schijnt. Ze mag een voldoening geven in voorspoed en gezonde dagen. Maar als de stormvloed komt en de wind aanwakkert, als ziekte, zorgen hem overkomen, zal het geen stand houden, zodat hij ten laatste onder haar puinhopen bedolven zal worden. Hij leeft zonder een goede hoop en sterft zonder een gegronde hoop. Hij zal slechts opstaan tot eeuwig afgrijzen. Hij zal voor de rechterstoel staan om veroordeeld te worden. Hij zal de heiligen en de engelen zien en bedenken dat hij bij hen had kunnen zijn, maar nu is het te laat. Hij zal ontelbaar zien, verloren, net als hij, en ze kunnen hem niet helpen, want het is nu te laat. Dit zal het einde zijn van de mens die de hemel denkt te bereiken zonder de geest. Laat deze zaken goed tot u doordringen. Ze zijn het herinneren meer dan waard. Ik zeg u, geen Heilige Geest in u, dan ook geen deel aan Christus. Geen deel aan Christus, dan heb u geen vergeving van zonde. Heb u geen vergeving van zonde, dan heb u geen vrede met God. En heeft u geen vrede met God, dan heeft u geen recht op de hemel. En heeft u geen recht op de hemel, dan heeft u ook geen toelating in de hemel. En geen toelating in de hemel. Wat dan? Ja, wat dan? Vraag dat u zelf eens af. Waar wilt u dan heen vluchten? Welke kant wilt u op? Welke toevlucht denkt u te vinden? Dan is er niets meer. Dan blijft er niets anders over dan de hel. Niet toegelaten tot de hemel. Dan zult u in de hel moeten verzinken. En ieder hoorder vraag ik goed op om te letten op wat ik zeg. Misschien schrikt het u op, maar is het niet goed voor u om opgeschrikt te worden? Ik heb u toch alleen maar de duidelijke schriftuurlijke waarheid gezegd. Wat is er fout in het voorgaande betoog? Wat is er verkeerd in de argumenten? Ik ben er in mijn geweten van overtuigd dat er geen fout is. Vanaf het niet hebben van de geest tot aan het in de hel zijn, is slechts één vlucht langs afdalende treden. Wanneer u nu zonder de geest leeft, dan bent u op de top. En een stervend zondaar zonder de geest komt op de bodem terecht. En in de tweede plaats bedenk, als u de geest niet hebt, dan hebt u ook geen heiliging van uw hart en geen toegang tot de hemel. De hemel is de plaats waar alle mensen na hun dood hopen naartoe te gaan. Maar voor velen zou het goed zijn om eens rustig na te denken wat een rustplaats de hemel is. Het is een woonstede van de koning der koningen, die reiner van ogen is dan dat hij de onrechtvaardigheid kan gedogen. De Bijbel zegt ons dat het een plaats is waar niets zal inkomen dat ontreinigt en gruwelijkheid doet. Het is een plaats waar geen slechtheid, geen zonde of lichtzinnigheid, geen aardsgezindheid, geen goddeloosheid, geen zotternij of onheiligheid zal zijn. En laat de hebzuchtigen nu eens bedenken dat in de hemel geen geld zal zijn. En laat de zoeker van aards genot bedenken dat daar geen voetbalwedstrijden meer zullen zijn. Geen andere sport, geen toneel, ijdele boeken of feesten. De dronkaard en de gokker moet bedenken dat er geen sterke drank is, geen kaartspel, geen loterijen. En de eeuwigdurende aanwezigheid van God, van heiligen en engelen, het eeuwig doen van Gods wil, het volkomen ontbreken van iets dat God mishaagt, dat zijn de zaken die het hemelse leven kenmerken. Het zal daar een eeuwige Sabbat zijn. En ik zeg u, voor deze hemel zijn we allemaal van nature totaal ongeschikt. Want we bezitten niet eens het vermogen om te genieten van haar vreugde. We hebben geen zegeningen voor haar. We hebben geen zintuigen voor haar zegeningen. We missen de ogen om haar schoonheid te zien. Net zo min als ons hart haar weldaden kan gevoelen. In plaats van vrijheid zouden wij het als gebondenheid ervaren. In plaats van een volkomen heerlijkheid zouden wij het als een voortdurende beklemming ervaren. In plaats van een schitterend paleis zouden wij het een akelige gevangenis vinden. Een vis op het droge, een schaap in het water of een adelaar in een kooi zullen zich beter op hun plaats en meer op hun gemak voelen dan een natuurlijk mens in de hemel. Onthoud, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Het is de bijzondere zaak van de Heilige Geest om mensenzielen voor te bereiden voor deze hemel. De Geest alleen kan ons aardgezinde hart veranderen. En hij kan het geslacht van Adam zuiveren van wereldse aanvechtingen. Hij alleen kan hun wil in harmonie met Gods wil brengen. Hen geschikt maken voor het eeuwige koor van heiligen en engelen en voor Christus. Hij alleen kan het geven, liefhebben wat God goed is en te haten wat God haat en zich te verheugen in Gods nabijheid. Hij alleen kan de delen van de menselijke natuur helen die verloren gingen door de val van Adam en een ware eenheid tussen de wil van God en die van de mens tot stand brengen. En dit doet hij voor ieder die gered wordt. Van gelovigen staat geschreven dat zij behouden worden door Gods genade. Maar dat gebeurt door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heilige Geestes. Deze zijn van den beginnen verkoren tot zaligheid. In heiligmaking des Geestes en in geloof der waarheid. Laat nu het volgende eveneens in uw geheugen gegrift worden. Geen ingang in de hemel, zonder dat eerst de Heilige Geest op aarde in uw hart komt. Geen toelating in de heerlijkheid van het toekomende leven, zonder voorafgaande heiligmaking in dit leven. Geen Heilige Geest in deze wereld, dan ook geen hemel in de toekomende wereld. U zou er niet geschikt voor zijn, u zou er niet klaar voor zijn. U zou er geen zin in hebben, u zou er ook niet in verheugen. Er wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van het woordje heilig, want onze oren worden wel vermoeid door het woord heilig. Men heeft het over de heilige kerk, de heilige doop, heilige dagen, heilig water, heilige diensten, heilige priesters. Maar één ding is duizendmaal meer belangrijk. En dat is een werkelijk heilig mens gemaakt te worden door de Heilige Geest. We moeten in dit leven deel hebben aan de goddelijke natuur. We moeten in de geest zaaien als wij eeuwigdurend willen maaien. In de derde plaats bedenk dat als u de geest niet hebt, u niet voor een oprecht christen kunt doorgaan. En ook geen wil of macht hebt om zo iemand te worden. Het vergt heel weinig moeite om een christen te zijn, maar naar aardse maatstaven. Als een mens maar gedoopt is naar de kerk gaat, dan wordt aan de aardse opvattingen al voldaan. Het geloof van die mens mag wat anders zijn dan dat van een Turk. Kennis van de Bijbel is niet beslist noodzakelijk. In het dagelijks leven hoeft hij zich niet te onderscheiden van een heiden, zodat menige hindoeïst hem beschaamd maakt. Het alles doet niets ter zake. Hij is gedoopt, hij gaat naar de kerk en hij gedraagt zich daar fatsoenlijk. Wat wilt u nog meer? En als u hem geen christen durft te noemen, dan wordt u als een mensenkind beschouwd zonder naastenliefde. Maar het vraagt heel wat meer dan het hiervoor genoemde om een christen te zijn, in de zin van de Bijbel. Het vraagt de werking van de drie personen van de gezegende aanbiddelijke drie-eenheid. De verkiezing door God de Vader. Het bloed en de tussenkomst van God de Zoon. En de heiligmaking door God de Heilige Geest moeten elkaar ontmoeten in een ziel die gered moet worden. Vader, Zoon en Heilige Geest moeten in vereniging samenwerken om van een Adamskind een ware christen te maken. Dit is een diepgaand onderwerp dat slechts met eerbied behandeld moet worden. Maar waar de Bijbel zo duidelijk in is, mogen wij eveneens duidelijk spreken. De woorden van de Bijbel hebben geen betekenis als het werk van de Heilige Geest minder noodzakelijk is om een mens tot oprecht christen te maken dan het werk van de Vader en dan het werk van de Zoon. En er staat, niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. De Bijbel leert ons dat oprechte christenen geboren zijn uit de Geest. Ze leven in de Geest en worden geleid door de Geest. Door de Geest doden ze de werking van het lichaam. Door de Geest hebben ze toegang tot de Heer Jezus, tot de Vader. Al hun genadegaven zijn vruchten van de Geest. Ze zijn de tempel van de Heilige Geest. Ze zijn de woonplaats van God door de geest. Ze wandelen door de geest en worden gesterkt door de geest. Door de geest verwachten zij de hoop op rechtvaardigmaking door het geloof. Dit zijn duidelijke schriftuurlijke uitdrukkingen. Wie zal ze durven tegenspreken? De waarheid is dat de diepe verdorvenheid van de menselijke natuur redding onmogelijk maakt, anders dan door het werk van de geest. Zonder de geest zijn de liefde van de Vader en de verlossing door de Zoon voor ons nutteloos. De geest moet dit aan ons hart toepassen. De geest moet dit ons openbaren, anders zijn wij verloren zielen. Niets minder dan de kracht van hem, wiens geest zweeft over de wateren in de dag van de schepping, kan ons opheffen uit onze lage staat. Hij die sprak, daar zij ligt en daar was ligt, moet spreken, voordat iemand van ons ooit zal kunnen opstaan tot vernieuwing van het leven. En hij die neerdaalde op de Pinksterdag, zal ook neer moeten dalen op onze arme zielen, voordat we ooit het Koninkrijk God zullen zien. Genade en aanvechtingen mogen ons hart beroeren, maar zij alleen zullen ons nooit ons diepste innerlijk raken. De sacramenten en de kerkdiensten en de preken kunnen uitwendige betrachtingen teweeg brengen en ons omhullen met een schijn van religie, maar het leven kunnen ze ons niet geven. Predikers mogen avondmaalsgangers maken en kerken vullen met aanbidders, maar alleen de almachtige kracht van de Heilige Geest maakt oprechte christenen en vult de hemel met verheerlijkte heiligen. Laat dit in uw geheugen gegrift staan. Vergeet het nooit meer. Geen Heilige Geest, geen oprecht christendom. Als u ooit gered wilt worden, moet u de Geest in u hebben en Christus voor u. God moet uw liefhebbende Vader zijn, Christus de voor u bekende Verlosser, en de Heilige Geest moet door u gevoelde Heiligmaker zijn. Anders was het beter dat u nooit geboren was geweest. Ik breng dit onderwerp met grote nadruk onder de aandacht van mijn hoorders, en ik vertrouw dat ik nu genoeg gezegd heb om u duidelijk te maken dat het voor uw ziel van levensbelang is om de geest te hebben. Het is geen diepzinnig of mysterieus punt van goddelijkheid. Het is ook geen aardige vraag waarvan de uitkomst niet zo belangrijk is. Het is een onderwerp waar de eeuwigdurende vrede voor uw ziel in opgesloten is. Het kan best zijn dat u helemaal niet gesteld bent op deze geluiden, want u vindt het misschien wel fanatiek of overdreven. Maar mijn standpunt is gebaseerd op het duidelijk onderricht van de Bijbel. En ik zeg u dat God door de Heilige Geest hier op aarde in uw hart zal moeten wonen. Anders zult u nooit in de hemel bij God zijn. Ja, maar zult u zeggen, ik weet er niet zoveel van af. Ik hoop toch dat God genadig zal zijn en dat ik na dit leven naar de hemel zal gaan. En dan antwoord ik u, en ieder die Christus genade gesmaakt heeft, heeft ook zijn geest ontvangen. Niemand is ooit gerechtvaardigd zonder ooit geheiligd te zijn. Niemand is ooit naar de hemel gegaan zonder erheen geleid te worden door de Heilige Geest. En laat ik u in de tweede plaats wijzen op het grote algemene beginsel waaruit we kunnen besluiten of wij de geest hebben. Ik kan volkomen begrijpen dat de gedachte of wij de geest wel hebben niet past bij de opvattingen van velen. Want ik ben niet onbekend met de gedachte die de Satan in het natuurlijk hart opwekt. Hij zegt, dat kun je nooit weten. Het is een diepgaande zaak die buiten ons bereik ligt. Het is een te geheimvolle zaak om daarnaar te vragen. En we moeten dat onderwerp maar laten rusten, want het is verkeerd om daar alles van te weten. En het is nooit de bedoeling geweest dat mensen zich met zulke vragen zouden bezighouden. Zie daar het vergif wat de Satan in de harten van de hoorders strooit. Het is overdreven om te spreken over zoiets als het hebben van de Heilige Geest, weer een list van de Satan. Al deze beschouwingen hoor ik onbewogen aan. En ik zeg dat het duidelijk merkbaar is of iemand de geest bezit. Het kan geweten worden. U kunt het weten en het behoort geweten te worden. Het is geen hemels visioen. Het is geen openbaring door de engel. Het enige dat nodig is, is onderzoek bij het licht van Gods woord. En laten wij dat onderzoek dan nu eens gaan doen. In de eerste plaats, niet alle mensen bezitten de geest. Ik beschouw de leer van een innerlijk geestelijk licht, dat alle mensen in meerder of mindere mate zouden bezitten, als een onschriftuurlijk bedrog. Ik ben ervan overtuigd dat de moderne opvatting van een algemene inspiratie een ongefundeerde droom is. Toegegeven, de Heer heeft in het hart van de gevallen mens nog getuigenis van zichzelf overgelaten. In iedere conscientie is nog genoeg onderscheid tussen goed en kwaad om te zorgen dat alle mensen te volle verantwoordelijk zijn voor hun daden. En heeft ieder Adamskind een geweten gegeven. Maar God heeft niet aan ieder Adamskind de Heilige Geest gegeven. Iemand kan goede woorden spreken zoals Biliam. Hij kan bijna overtuigd zijn als Agrippa. Hij kan bewogen zijn als een Felix. En toch, net als deze mensen, kan hij totaal verstoken zijn van de genade van de geest. De apostel Paulus zegt ons dat de mens voor de wedergeboorte wel enigszins kan kennen en beschuldigende of ook onschuldigende gedachten hebben kan. Maar hij zegt ons ook dat de mens voor de wedergeboorte zonder God en zonder Christus geen hoop heeft en duisternis is in zichzelf. Niemand minder dan de Heer Jezus zegt van de geest: de wereld ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik ga verder. Niet alle lidmaten van kerken en niet alle gedoopte mensen hebben de geest. In de Bijbel lees ik nergens dat degene die gedoopt wordt de Heilige Geest ontvangt en dat wij de zulke moeten beschouwen als geboren uit de geest. Ik durf niet tegen gedoopte mensen te zeggen dat zij nu ook alle de geest bezitten en dat zij deze gaven van God in zich slechts hoeven op te wekken om behouden te worden. Nee, ik zie juist het tegenovergestelde. Judas spreekt over leden van de zichtbare kerk in zijn dagen als mensen zonder geest. Sommige van die mensen waren mogelijk ook gedoopt door de apostelen zelf en in volledige gemeenschap met de belijdende kerk. Maar dit baat evenwel niets. Ze hebben de geest niet. En het is nutteloos om te proberen de kracht van deze uitdrukking te verminderen. Want deze uitdrukking toont duidelijk aan dat het hebben van de geest niet het deel is van een ieder en niet het deel van ieder lid van de zichtbare kerk van Christus. Ze bepaalt ons bij de noodzaak om een algemene regel en een beginsel te zoeken waarmee de aanwezigheid van de geest in een mens vastgesteld kan worden. Want hij woont niet in iedereen. En het gedoopt zijn en het lidmaatschap van een kerk zijn is geen bewijs van zijn tegenwoordigheid. En hoe kunnen we dan weten of iemand de geest bezit? De aanwezigheid van de geest in een mensenziel kan alleen worden gekend aan de uitwerkingen die daar het gevolg van zijn. De vruchten die hij veroorzaakt in hart en leven van de mens vormen het enige bewijs waar we kunnen vertrouwen. Iemands geloof, zijn opvattingen en zijn dagelijks leven zijn getuigen die we onderzoeken moeten om vast te stellen of hij de geest heeft. De Heer Jezus heeft immers gezegd, aan de vruchten zult gij de boom kennen. En de uitwerkingen die de geest veroorzaakt, kunnen altijd gezien worden. De wereld begrijpt dit niet, want ze kunnen vaak zwak zijn en bijna niet onderscheiden. Maar waar de Heilige Geest is, kan hij niet verborgen blijven. Hij komt niet ongemerkt in het hart. Hij zit niet stil. Hij slaapt niet. Maar hij maakt zijn aanwezigheid kenbaar. Hij zal steeds meer schitteren door de vensters van iemands dagelijkse gewoonten en door zijn omgangstaal. Zo zal de Geest aan de wereld laten zien dat hij in die mens woont. Een sluimerend, een traag, een stil inwoner van de Geest, dat is het idee dat vele mensen hebben. Maar het is een idee waarvoor in Gods woord geen grond te vinden is. Wanneer ik in iemand de werkingen en de vruchten van de Geest bespeur, dan zie ik daarin iemand die de Geest heeft. Ik ben ervan overtuigd dat het niet slechts mild is om zo te spreken, maar aanmatigend om te betwijfelen. Ik verwacht niet dat ik de Heilige Geest met mijn natuurlijke ogen kan zien, of dat ik hem met mijn handen kan aanraken. Maar er hoeft voor mij geen engel neder te dalen om mij te tonen waar hij woont. Nog een hemels gezicht om me te zeggen waar ik hem zal vinden. Toon me slechts een mens waarin de vruchten van de Geest gezien worden. En ik zie in iemand die de Geest bezit. Aan de inwendige aanwezigheid van de almachtige oorzaak zal ik niet twijfelen. Als ik uitwendige gevolgen zie, kan ik de wind zien op een stormachtige dag? Nee, maar ik zie zijn geweldige kracht en de gevolgen daarvan. Als ik de wolken onstuimig zie jagen en de bomen zie buigen, als ik het gefluit hoor door kieren van deuren en ramen, dan twijfel ik geen moment aan de aanwezigheid van de wind. En dan zeg ik, er is een harde wind. Precies zo is het met de aanwezigheid van de geest in de ziel. Kan ik de dauw zien die op een zoele zomeravond valt? Nee, ze daalt stil, zonder geluid en niet waarneembaar. Maar als ik 's morgens vroeg op alle blaadjes en grasscheutjes daar druppels op zie liggen, dan zeg ik, er is dauw gevallen. Zo is het ook met de aanwezigheid van de geest in de ziel. Kan ik de hand van de zaaier zien, als ik wandel door de korenvelden in de maand juli? Nee, ik zie niets dan alleen miljoenen volle aren, die een rijpheid naar de grond buigen. Maar veronderstel ik, dat het graan toevallig kwam, en vanzelf groeide. Ik veronderstel dat toch niet. Ik weet, als ik de korenvelden zie, dat de ploeg en de eg op een dag daar aan het werk waren, en dat er een hand was die het zaad zaaide. Precies zo is het met het werk van de geest in de ziel. Kan ik het magneetveld zien in een kompas? Nee, het werkt op een onzichtbare, mysterieuze wijze. Maar wanneer ik dat kleine stukje ijzer zie, dat altijd feilloos naar het noorden wijst, dan weet ik dat het onder invloed is van magneetkrachten. Zo is het ook met het werk van de geest in de ziel. Kan ik de drijfveer van mijn horloge zien als ik er naar kijk? Nee, maar ik zie wijzers rondgaan die de uren en de minuten in regelmaat tellen. En dan twijfel ik er niet aan dat er daaronder een drijfveer is. Precies zo is het met het werk van de geest. Kan ik de stuurman zien van een schip dat net aan de horizon zichtbaar wordt? Nee, maar als ik het schip regelrecht naar de haven zie varen, dan weet ik dat er iemand is die het schip leidt. En zo is het ook met het werk van de geest. En ik draag u allen op om dit te onthouden. Leg het in uw gedachten vast als een onaantastbare zaak, dat als iemand werkelijk de Heilige Geest bezit, het gezien zal worden aan de uitwerkingen op zijn hart en leven. Hoed u voor de veronderstelling dat iemand de geest kan bezitten, terwijl er uitwendig niets van te merken is, dat is een gevaarlijke, onschriftuurlijke leugen om zo te denken. Wij moeten nooit uit het oog verliezen wat de schrift zegt, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. En op een andere plaats, hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een ieder die de waarheid niet doet, is niet uit God. U hebt natuurlijk wel eens gehoord van een soort christen die wij antinomianen noemen. Zijn mensen die zich opberoemen deel aan Christus te hebben, terwijl ze tegelijkertijd in hardnekkige zonden en tegen Gods geboden leven. U is verteld, en ik durf het u te zeggen, dat die mensen misleid zijn. Ze zullen zeker ter helle dalen met een leugen in hun rechterhand. De ware christen is dood voor de zonde. En ieder die een oprechte hoop op Christus heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Maar ik zal u een drogreden vertellen, die even gevaarlijk is als de opvatting van de antinomianen en veel schoner schijnen. Deze drogreden is uzelf wijs te maken dat de geest in uw hart woont, terwijl in uw leven geen vruchten van de geest te zien zijn. Ik ben er zeker van dat duizenden hierdoor misleid worden en omkomen, even zeker als door het antinomianisme. Het onteren van de Heilige Geest is net zo gevaarlijk als het onteren van Christus. Indien wij voorwenden deel te hebben aan het werk van de Geest, is dat voor de Heere net zo'n grote belediging als dat we zeggen deel hebben aan het werk van Christus. Eens en voor altijd draag ik mijn horens op goed onderscheiden dat de gevolgen van het werk van de Geest de enige betrouwbare bewijzen zijn van zijn aanwezigheid. Spreken over de Heilige Geest die in u woont, terwijl hij in uw leven niet zichtbaar is, is vals. Het verwart de eerste beginselen van het evangelie. Het verwart licht en duisternis, natuur en genade, bekeerd en onbekeerd, geloof en ongeloof, kinderen van de Heere en kinderen van de duivel. En op de vraag, hoe kunnen we vaststellen of we wie de geven zitten, is slechts één goed antwoord. Wij moeten uitgaan van het beginsel wat de Heer Jezus Christus geleerd heeft. Aan hun vruchten zult gij kennen. Waar de geest is, daar zijn ook vruchten waar te nemen. Nu volgt het derde punt, maar dat bewaren we voor beleven al zijn volgende week. Voor we nu verder gaan met het lezen van de toepassing, gaan we weer zingen uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen en wat daar verder van volgt. We noemen nu het derde vers van Psalm 84. Laat me deze preek eindigen met een paar praktische opmerkingen, die als vanzelf voortkomen uit ons onderwerp. Wilt u weten wat uw onmiddellijke plicht is? Luister, ik zal het u zeggen. U moet uzelf rustig onderzoeken aangaande het onderwerp dat wij met u behandeld hebben. U moet uzelf ernstig ondervragen in hoeverre de leer van de Heilige Geest uw leven beïnvloedt. Laat uw gedachten eens verder gaan, wat ik u smeken mag, naar hogere dingen dan de dingen van deze aarde. En naar belangrijker zaken dan de zaken van deze tijd. Heb geduld met ons, terwijl ik u een dringende vraag stel. Ik vraag u ernstig en met bewogenheid, als een die alleen maar uw redding wenst, hebt u de Geest? Let wel, ik vraag niet of u denkt dat alles wat ik gezegd heb waar, recht en goed is. Ik vraag of u deze regel, of u die deze regels aanhoort, zelf de Heilige Geest in u hebt. Let wel, ik vraag niet of u gelooft dat de Heilige Geest aan Christus kerk gegeven is, en dat alle die tot de kerk behoren binnen zijn bereik zijn. Ik vraag alleen of u zelf de Geest in uw hart hebt. Let wel, ik vraag niet of u soms uw geweten, of soms door uw geweten u aangeklaagd wordt, en of er wel eens goede voornemens in u opkomen. Ik vraag u werkelijk, hebt u iets ervaren van het opwekkende, levendmakende werk van de Geest in uw hart? Let wel, ik vraag niet naar de dag of de maand waarin de Geest zijn werk in u begon. Het is voor mij genoeg als vruchtbomen vrucht dragen. Ik hoef niet te weten wanneer ze geplant zijn. Maar ik vraag u, brengt u vruchten van de Geest voort? Let wel, ik vraag niet of u een volmaakt mens bent en nooit iets kwaads in u voelt. Maar ik vraag ernstig en nadrukkelijk of u de kenmerken van de Geest in uw hart en in uw leven hebt. En ik hoop niet dat u me gaat vertellen dat u niet weet wat de kenmerken van de Geest zijn. Want ik heb ze u duidelijk beschreven. Ik zal ze in het kort herhalen en ze op uw hart drukken. De Geest verlevendigt het hart van de mens. De Geest onderwijst de geest van de mens. De Geest leidt naar het woord. De Geest overtuigt van zonde. De Geest trekt ons tot Christus. De Geest heiligt ons. De Geest maakt de mens geestelijk denkend. De Geest veroorzaakt innerlijke strijd. De Geest leert de mens de broeders liefhebben. De Geest leert bidden. Dit zijn belangrijke kenmerken van de aanwezigheid van de Geest. Stel u zelf nu de vraag, heeft de Geest iets hiervan gedaan voor uw ziel? Ik verzoek u dringend om geen tijd verloren te laten gaan zonder antwoord te geven op deze vraag. En ik gelast u als een trouwe wachter die klopt op de deur van uw hart om deze zaak tot een beslissing te brengen. Want we leven in een oude, afgeleefde, met zonde beladen wereld. En wie kan zeggen wat een dag voortbrengen zal? Wie zal het volgende jaar nog beleven? Daarom, hebt u de Geest? Wilt u weten wat het grote gebrek is in het hedendaagse christendom? Luister naar mij en ik zal u zeggen. Het grote gebrek waar ik van spreek is eenvoudig dit. Het christendom van heel veel mensen is helemaal geen christendom. Ik weet wel dat zo'n visie hard, schokkend, liefdeloos klinkt. Maar ik kan er niets aan doen. Het staat voor mij vast dat het helaas waar is. Het is mijn verlangen dat het christendom van mensen gelijk wordt aan dat van de Bijbel. Maar ik betwijfel ten zeerste of dit in veel gevallen zo is. Ik ben er zeker van dat menigte mensen iedere zondag naar de kerk gaan, maar louter voor de vorm. Hun vaders en moeders gingen erheen en dus gaan zij ook. Het is in dit land de gewoonte om een godsdienstoefening bij te wonen en dus gaan ze. Het is de gewoonte om een godsdienstoefening te bezoeken en een preek te horen en dus gaan ze. Maar van de ware, levende, reddende godsdienst weten ze niets. Ze weten het niet en ze maken zich daar ook geen zorgen over. Ze kunnen geen rekenschap geven van de kenmerken van het evangelie. Rechtvaardigmaking, wedergeboorte, heiligmaking. Het zijn begrippen en namen die ze niet uit kunnen leggen. Kan zijn dat ze een vaag idee hebben dat ze naar zere tafel behoren te gaan. En ze mogen in staat zijn om een paar vage woorden over Christus te zeggen. Maar het ontbreekt hun aan een duidelijke kennis van de weg der zaligheid. Van de Heilige Geest kunnen ze nauwelijks meer zeggen dan dat ze zijn naam gehoord hebben. Keer op keer herhaald in de geloofbelijdenis. Nu, indien iemand zich bewust is dat zijn godsdienst overeenkomt met wat ik zo even heb beschreven, dan wil ik hem ernstig en liefdevol waarschuwen dat zo'n godsdienst volslagen nutteloos is. Het zal zijn ziel niet redden, vertroosten, voldoen of heiligen. Het duidelijk advies dat ik zo iemand geef is, zonder uitstel, zo'n godsdienst in te ruilen voor iets beters. Overweeg mijn woorden nu, en in het stervensuur zal het u niet meer kunnen helpen. Wilt u vervolgens een waarheid uit het evangelie weten, waarin we in onze tijd bijzonder acht op moeten slaan? Luister, en ik zal die aan u vertellen. De waarheid die ik op het oog heb, is de waarheid omtrent het werk van de Heilige Geest. De Satan is onophoudelijk bezig om alle waarheid aan te vechten. Ik heb niet het verlangen om ook maar één moment het werk van de Geest te stellen boven het hart van het evangelie, Jezus Christus. Maar ik geloof dat er tegenwoordig naast priesterlijk ambt van Christus geen waarheid zo vaak uit het oog verloren wordt en zo listig bestreden wordt als het werk van de Geest. Sommigen doen dat door dit werk te veronachtzamen. Ze spreken uitsluitend over Christus. Over de zaligmaker kunnen ze wel het nodige vertellen. Maar als u vraagt naar het innerlijk werk van de Geest, dat allen die de zaligmaker echt kennen ervaren, dan weten zij niets te zeggen. Sommigen doen het werk van de Geest onrecht aan, door het alles maar voor liefdeloos te nemen. Lidmaatschap van de kerk, deelnemen aan de sacramenten, stellen ze in de plaats van bekering en geestelijke opwekking. Anderen doen het werk van de Geest tekort door het te verwarren met de werking van het natuurlijk geweten. Volgens dit onjuiste standpunt missen alleen de allerslechtste mensen het werk van de Heilige Geest. Wapen u tegen al dit afwijken van de waarheid. We mogen geen afbreuk doen aan de waarheid van het evangelie. In onze tijd moet een van onze voornaamste wachtwoorden zijn: geen redding zonder het werk van de Heilige Geest. Geen inwendig werk van de Geest, tenzij dat het gezien, gevoeld, gekend kan worden. Geen reddend werk van de Geest dat zich niet uit in een droefheid naar God en een levend geloof in Jezus Christus. Wilt u weten waarom wij, dienaars van het evangelie, nooit wanhopen aan iemand van onze hoorders, zolang als hij leeft? Luister, ik zal het u zeggen. We wanhopen nooit, omdat wij geloven in de kracht van de Heilige Geest. Zien op onszelf zou er daarentegen alle reden zijn voor wanhoop. Al we letten op sommigen die tot onze gemeente behoren, zou er ook een goede reden zijn tot wanhoop. Ze lijken zo hard, zo ongevoelig als een steen. Maar laten we zien op de Heilige Geest en op wat Hij gedaan heeft. Hij kan neerdalen als vuur en de hardste harten doen smelten. Hij kan de slechtste man of vrouw onder ons bekeren. Hij kan hun gehele karakter veranderen. En zo preken wij verder. We hebben hoop vanwege de Heilige Geest. O, dat onze hoofden, dat onze hoorders zouden begrijpen dat de voortgang van het ware evangelie niet is door kracht, nog door geweld, maar door de Heilige Geest. O, dat velen van hen zouden leren minder op predikanten te vertrouwen, meer te bidden om de Heilige Geest. Dat alle zouden leren minder van geleerdheid en kerkelijke instellingen te verwachten, maar in nauwgezetheid gebruik maken van alle middelen, ernstiger zouden vragen om de uitwerking van de geest. Verre zou willen weten wat u te doen staat, als uw geweten u zegt dat u de geest niet hebt. Luister, ik zal u zeggen, als u de geest niet hebt, moet u onmiddellijk in gebed tot de Heer Jezus Christus gaan. Smeek hem om u genadig te zijn, u de geest te zenden. Ik voel helemaal geen sympathie voor diegenen die de mensen zeggen dat ze eerst om de Heilige Geest moeten bidden, opdat ze dan tot Christus mogen gaan. Want ik vind in de Bijbel geen grond voor deze redenering. Ik lees alleen maar dat als mensen voelen dat ze arme, verdorven zondaars zijn, zij dan rechtstreeks en zonder uitstel tot de Heer Jezus moeten gaan. Want hij zegt zelf, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En er staat geschreven, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Het is een bijzonder ambt om te dopen met de Heilige Geest, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Christus is de ontmoetingsplaats tussen God en de ziel. Aan iemand die de geest zoekt, geef ik altijd als eerste raad, ga naar de Heer Jezus, maak hem al uw noden bekend. En als u weet dat u de geest niet hebt, zou ik u verder willen aanraden om nauwkeurig de genademiddelen te gebruiken, waardoor de Heilige Geest werkt. U moet regelmatig het woord Gods gaan horen, want dat is zijn zwaard. En maak er een gewoonte van om die samenkomsten te bezoeken waar zijn tegenwoordigheid beloofd wordt. Kortom, u moet gevonden worden in de weg van de geest als u wilt dat de geest u goed doet. De blinde Bartimeus zou nooit het gezicht hebben verkregen als hij rustiger thuis was gebleven in plaats van langs de weg te gaan zitten. Zacchaeus zou nooit de Heer Jezus hebben gezien en een zoon van Abraham zijn geworden, als hij niet de straat was opgegaan en in de vijgenboom was geklommen. De geest is een liefhebbende geest, maar hij die de genademiddelen veracht, wederstaat de Heilige Geest. En ik ben ervan overtuigd, als iemand die eerlijk en met volharding deze raad opvolgt, dan zal hij vroeg of laat de Heilige Geest ontvangen. En wilt u ook nog weten in de volgende plaats wat u moet doen als u twijfelt over uw staat en niet kunt zeggen hoe u de geest hebt? Luister, ik zal het u vertellen. Als u in twijfel verkeert of u de geest wel heeft, overleg dan rustig of uw twijfel wel gegrond is. Ik vrees dat er vele ware gelovigen zijn die geen verzekering hebben van hun staat. Hun leven bestaat uit twijfelen. Ik vraag zulke mensen de Bijbel ter hand te nemen en rustig de oorzaken van hun angst te beschouwen. Vanwaar kreeg u besef van uw zonde? Hoe gering? Vanwaar die liefde tot Christus, hoewel wankelmoedig? Vanwaar dat verlangen naar heiligheid, hoewel zwak? Vanwaar het behagen in het gezelschap van Gods volk? Uw behoefte en uw gebed en verlangen naar Gods woord. Ik vraag u, van waar kwamen zulke zaken? Kwamen ze uit uw hart voort? Zeker niet. Zulke vruchten brengt de natuur niet voort. Zijn ze afkomstig van de duivel? Zeker niet, want de Satan vecht niet tegen zichzelf. Ik herhaal mijn vraag, van waar komen deze dingen dan? Ik waarschuw u dat u de Heilige Geest nu niet gaat bedroeven door te twijfelen aan de echtheid van zijn werk. Streeft u misschien aan een innerlijke volmaaktheid die u op aarde niet verwachten mag? En bent u ook ondankbaar bezig om een waar werk van de Heilige Geest gering te achten? Wanneer ik alles geloof wat twijfelmoedige christenen over zichzelf zeggen, zou ik gaan geloven dat ze slecht aan toe zijn. Maar wanneer ik op hun leven let, hongerend, dorsten naar de gerechtigheid van Christus, arm, verslagen, verlangen naar heiligmaking, liefde tot de naam van Christus, regelmatig in de Bijbel lezend en biddend, dan ben ik niet bang meer. Ik vertrouw mijn ogen meer dan mijn oren. Er zijn duidelijke bewijzen van de tegenwoordigheid van de geest. En ik ben alleen maar bedroefd dat zij dat zelf niet zien. Ik zie dat de duivel de vrede van hen berooft door deze twijfel in gemoed in te dringen. En ik betreur dat zij zichzelf benadelen door hem te geloven. Sommige theologen mogen er wel aan twijfelen of zij de geest bezitten, omdat ze geen tekenen van genade in zich hebben. Maar velen voeden zonder oorzaak een twijfel in hun geest, waarvoor zij geen reden hebben. Ze zouden zich ervoor moeten schamen. En wilt u tenslotte weten wat u moet doen als u werkelijk de geest hebt? Als u de geest hebt, zoek dan vervuld te worden met de geest. Drink volop van het water des levens. Wees niet tevreden met een beetje godsdienst. Bid of de geest iedere hoek, iedere kamer van uw hart vervult, zodat er geen centimeter ruimte meer overblijft voor de wereld en de duivel. Als u de geest hebt, bedroef de geest niet. Voor gelovigen is het gemakkelijk om het gevoel van zijn aanwezigheid te verzwakken, om zich te beroven van zijn troost. Kleine onbeleden zonden, kleine slechte gewoonten, of een gedrag of een ongecorrigeerde tong, een beetje meegaan met de wereld. Het is allemaal geschikt om de Heilige Geest te weerstaan. O, dat de gelovigen dat toch eens opmerkten. Er is veel meer van de hemelse vreugde op aarde te genieten dan velen nu hebben. En waarom hebben ze die nu dan niet? Ze zijn onzorgvuldig in hun dagelijkse wandel. En daardoor wordt het werk van de Geest gehinderd. De geest moet een door en door heiligende geest zijn. Wil je een vertrooster van uw ziel zijn? Als u de geest hebt, werk dan om al de vruchten van de geest voor te brengen. Lees wat de apostel erover schrijft in zijn brief aan de Galaten. En let er niet op dat niet één van deze vruchten verwaarloosd wordt. O, dat de gelovigen toch zouden jagen naar meer liefde en meer vreugde. Dan zouden ze meer goed doen aan alle mensen. Ze zouden zichzelf gelukkiger voelen. En ze zouden hun godsdienst aantrekkelijker maken voor de wereld. Ik breng deze dingen die ik gezegd heb ernstig onder uw aandacht. Laat ze niet te vergeefs gezegd zijn. Verenig u met mij in het gebed, dat de geest mag worden uitgestort, veel meer overvloeiend dan het ooit geweest is. Bid dat de geest mag worden uitgestort op alle gelovigen, thuis en in het buitenland, dat ze meer eensgezind mogen zijn en heiligen. Bid dat de geest mag worden uitgestort op Joden, Mohammedanen, heidenen, en dat velen van hen tot bekering komen. Bid dat de geest mag worden uitgestort op Rooms-Katholieken. Bid dat hij mag worden uitgestort in ons eigen land. En bid dat hij mag worden uitgestort op alle gelovige dienaren en zendelingen. En dat hun getal honderdvoudig mag vermeerderen. En bid boven alles dat hij mag worden uitgestort in overvloedige kracht op uw eigen ziel. Dat als u de waarheid niet kent, u erin onderwezen wordt. En als u die wel kent, dat u die dan nog beter mag leren kennen. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heren, wil dit hart doorzoekend woord gebruiken. Nadat u het belieft. U weet wat we nodig hebben. Zit op dwaal en zandgronden, heren. Haal ons er vanaf. Mis het werk van de geest. Geef het ons overvloedig, heer, door middel van dit woord. En we bidden u dat u daarom de getrouwe naprediker wil zijn in het hart van ons allemaal. En van al degenen die dit woord met ons hebben aangehoord. Gaat u met ons als we deze plaats verlaten. En breng ons veilig op de plaats van onze bestemming. En onze gedachten mogen zijn, heren, bij u wel de dingen van uw koninkrijk. We bidden u dit alles alleen om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heren. En wat daar verder van volgt, we noemen het tiende vers van Psalm 25. Dit was een predikatie van bisschop Riele. Laten we dan heen gaan met deze bede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.